Wie is die machtige koning? Oud-president Clinton kreeg onlangs 10 miljoen euro voor zijn levensverhaal. Hij mag een boek schrijven over zijn leven en over de moeilijkheden die hij in zijn leven te lijf ging. Regelmatig hoor je mensen die boeken schrijven, biografieën, waarin ze vertellen wat ze in het leven hebben gedaan en hoe ze de problemen en zorgen hebben doorstaan. Hoe bekender de persoon en des te spannender verhaal, des te meer geld men ervoor terugkrijgt. Hoe staat het ervoor met uw leven? Ik wil graag met u stilstaan bij de volgende vraag. Wie is de machtige koning der ere? En uiteraard zullen we zeggen, God is die machtige koning. Immers, er is een grote strijd gaande en wij weten dat God die strijd gaat winnen. Immers, Jezus heeft de overwinning betaald met zijn leven op het kruis op Golgotha. En als wij weten dat God gaat winnen, en als wij weten dat wij ons geen zorgen hoeven te maken in het leven als God ons leidt, waarom hebben dan sommigen in het midden van de strijd de Heere de rug toegekeerd? Hoe kunnen wij vandaag nog die stap maken om niet alleen maar overwinner te zijn voor nu, door te kiezen voor die machtige koning, Jezus Christus, maar elke dag van ons leven? Vandaag wil ik u een handreiking geven. Ontdek de wil van God in uw leven. En stel jezelf de volgende vraag. Wie is mijn machtige koning? Wij alle hier bij elkaar vergaderd zijn als het ware soldaten. Soldaten in het leger van Christus wel te verstaan. En net als een gewoon leger worden wij er vaak op uitgestuurd, uitgezonden. Net zoals dat daar gebeurde in de dagen van het oude Israël. Gaat de koning voor in de strijd. En de troepen volgen. En waarom volg je die koning? In Psalm 24 maakt David duidelijk waarom wij God volgen. Daar staat, des Heere is de aarde in haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wij dienen een koning die de aarde en al wat erop leeft heeft geschapen. En als hij dat allemaal kan doen, wat kan Jezus dan niet wel betekenen voor ons in dit leven? Het is net als een soldaat in het leger die weet dat hij de beste middelen heeft om zijn of haar doel te bereiken. Die maakt zich geen zorgen. Hij weet dat de leiders precies weten waar ze mee bezig zijn. En juist omdat wij weten wat God voor ons heeft gedaan, zijn kruisdood, Jezus, zijn opstanding en wat Jezus binnenkort gaat doen, zijn wederkomst, zijn wij bereid om hem te volgen. God zegt niet alleen maar iets, hij belooft niet ons zomaar iets. Wat hij zegt, dat doet hij en wat hij doet is altijd goed. Net als iemand die een eed aflegt, of hij of zij ten alle tijden zal luisteren naar de commandant in het leger. Zo is de doop de bevestiging dat ieder die hij of zij de Heer zal volgen, ook in die strijd die komen zal. Paulus is heel erg duidelijk dat er een strijd gaande is, want ze schrijft hij in Efeziërs 6 vers 1, 11, Efeziërs 6 vers 11, doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen stand houden tegen de vleiingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldheersen deze duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. We hebben een sluwe tegenstander. De boze, Satan, Lucifer, zijn eerste daad was met leugens de mens van zijn pad af doen dwalen. En nog steeds doet hij dat. De listen van Satan zijn gemeen, wreed en hebben maar één gevolg. Als je je houdt aan de zonde, en dat is de dood. Maar Paulus gaat verder in de brief van de Efeziërs. Hij schrijft in vers 13, neem daarom de wapenuitrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in deze boze dag en om uw taak geheel vervuld te hebben, stand te houden. Daar noemt hij een lijst op van gerechtigheid, bereidvaardigheid, in verkondiging van het evangelie, het geloof in Christus, het woord van God en vooral in vers 18, bidden bij elke gelegenheid waar dat mogelijk is. Jezus wil heel graag mensen in zijn leger, die hem en niemand anders volgen. Jezus zegt immers in Matthäus 6, vers 24, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Maar je kunt niet God dienen en mammon. God wil dat je kiest. Stel je eens voor, een leger waar de soldaten voor beide kanten vechten. Het zou totaal verwarrend en ongeloofwaardig gebeuren zijn. Onze toekomstige koning eist van ons dat wij een koning kiezen. En Jezus is zeer stellig. Je kiest voor hem of je kiest tegen hem. Er is geen tussenweg. Openbaring 3 vers 15 is zeer stellig. De Heer kan niks met lauwe mensen. Mensen die geen duidelijke keus maken, die worden uiteindelijk ook aan de kant gezet. Heeft u al een duidelijke keus gemaakt? Wie is voor u de machtige koning? Als u twijfelt, maak dan vandaag de dag nog de keus. Als je in het kamp van het leger van God bevindt, dan ben je in het kamp van de overwinnaars. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, broeders en zusters, er is slechts één ding zeker in dit leven, dat iedereen die met Christus strijdt, een winnaar is. Iemand die een kroon krijgt, iemand die het eeuwig leven ontvangt, iemand die een plek krijgt in het koninkrijk waar wij leden van zijn geworden. Het koninkrijk van God. En misschien kent u dat uit de geschiedenisboeken. Een koning bestijgt zijn paard en zijn troepen volgen hem naar het koninkrijk dat men terug wil veroveren. De vlaggen wapperen, de trompetten blazen, de trommels roffelen. De troepen volgen zingend en klinken vastberaden. Want ze hebben de zekerheid dat ze strijden voor een waardige zaak. En zo is het ook met ons. Christus gaat voor ons in de strijd. Vaak hebben wij het gevoel dat wij er alleen voor staan en dat niemand ons bijstaat. Maar wees er één zeker van, dat God met je meegaat. God laat zien dat jij niet alleen bent. Maar net als die koning in de middeleeuwen, vraagt God van ons loyaliteit. Liefde. God heeft ons lief met geheel zijn hart en hij wil dat een ieder de eindstrip haalt. Maar in het leger van Christus zoekt hij toegewijde mannen en vrouwen. Hij zoekt mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die het juiste antwoord weten op de volgende vraag. Wie is de glorieuze koning der ere? Immers, ons leven, ons gedrag laten aan anderen zien wat het betekent om bij een winnende partij te horen. Vaak vergeten wij dat wij met onze houding de enige Bijbel zijn die anderen ooit te zien zullen krijgen. Of laat ik het anders stellen. Als een soldaat bij de training en voorbereiding de kantjes ervan afloopt en doet alsof, zou hij dan een goed voorbeeld zijn voor de rest? Hoe kan een soldaat weten wat hem van hem verlangd wordt? Door de wil, het doel en de leidinggevende te kennen. Hoe kunnen wij weten wat God van ons wil? Juist door te luisteren naar de wil van God. Klinkt best ingewikkeld. De wil van God. Soms gebeuren er allerlei dingen in ons leven en wij vragen ons af, wat wil God met ons? Wat heeft God met ons voor? Zijn wegen zijn zo ondoorgrondelijk. Toch maakt onze koning het niet moeilijk. Wat God met ons wil, kunnen wij ten eerste ontdekken in zijn woord. Gaan we mee naar Romeinen 2 vers 18. Romeinen 2 vers 18. Daar staat, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, dat gij onderricht in de wet geniet. U beroemt zich op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, dat gij onderricht in de wet geniet. De wet van het koninkrijk van God. Het fundament van Gods koninkrijk. De 10 geboden. De woorden van liefde naar God toe. En dus de mensen onderling. Daarin onderkennen wij zijn wil. Maar het is niet alleen maar het kennen van de wet. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2 volgende. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Nogmaals, je kunt geen twee meesters dienen. Het is God of... En dan gaat Paulus verder. Maar wordt hervormd door vernieuwing van je denken, omdat je mag erkennen wat de wil van God is, en dat het goede, het welgevallige en het volkomene. Het is niet genoeg voor een soldaat om te zeggen tegen de leiders. Je moet het met de doelstelling eens zijn. God wil het beste voor een ieder. Wij bidden dan toch ook in het Onze Vader vol overtuiging. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. De wetten van onze koning, de wil van onze koning, de heerschappij van onze koning is merkbaar. Niet alleen maar in de kerk, maar door geheel het universum. Onze koning weet hoe hij alles tot een goed einde kan brengen, want... Wij dienen toch een machtige koning? In de eerste twee versen van Psalm 24 stonden wij stil waarom wij een machtige koning dienen. Hij heeft vanaf de grondlegging der wereld alles voor ons klaargemaakt. Zijn geboden is waar het koninkrijk van God voor staat. Zijn wil is goed, welgevallig en volkomen. Wij hebben niets te vrezen als wij de wapenuitrusting voor God dragen. Hoe gaan wij om met Gods wil? Is het verlangen van ons om God daadwerkelijk te volgen? Er is een gedicht wat dat verlangen naar zijn wil zo mooi beschrijft. Net als een bloem de regen nodig heeft, net als een mooie dag de zon nodig heeft, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik zal blijven volharden in uw heilig woord, want elk woord daarin is waar. Dat is waarom ik vertrouw op u. Net als een lied een melodie heeft, net als een bruidegom een bruid nodig heeft, zo verlangt mijn hart naar u. Hier ben ik, u kent mijn hart, Heer. Alsjeblieft, Heer, neem mijn hand, leid mij op uw weg. Ik zal u volgen. Ik zeg ja tegen uw wil. Ik zal gehoorzamen, elke dag van mijn leven, op elke manier mogelijk. Mijn hart verlangt naar u, want u kent mijn hart. In vers 3 van Psalm 24 zingt David: Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Zijn tempel. Eerst een koning die ten strijde trekt, en vooral in de vroegere tijden was het zo, dat als een land wordt ingenomen... dat de schatten worden verdeeld. Immers, op de aarde worden wij ook weergesteld als... op de nieuwe aarde worden we ook weergesteld als landeigenaren in het koninkrijk Gods. God stelt duidelijk een vereiste wie zijn berg mag beklimmen. Er zijn drie dingen waar we op moeten letten als christenen. Drie punten waarop wij als soldaten van Christus kunnen afdwalen van de machtige leger... dat door zijn berg wil gaan begeleiden en optrekken. En dat kunnen we lezen in Psalm 24, vers 4. Dat zijn, 1, degenen die rein zijn van handen, zuiver zijn van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedriegelijk zweert. Laten we gaan naar het eerste punt. Psalm 24 noemt degene die de berg niet mogen of zullen beklimmen, degene die niet rein is van handen. Wat betekent het nou? Rein van handen. Nou, dat zijn je daden. Je handel, je wandel. Misschien komt de volgende uitspraak je bekend voor. Zo ken ik hem of haar niet meer. Hij of zij doet zo raar, zo vreemd. Ik ken die persoon helemaal niet meer terug. Als mensen anders gaan handelen, dan merk je dat direct. Ik wil deze ochtend gaan... naar een koning van Juda. Een stukje geschiedenis. Israël wilde een koning en men koos er uiteindelijk één. Saul. Saul deed niet wat de Heer van hem vroeg en David werd uiteindelijk koning in zijn plaats. Uiteindelijk, na David en Salomo, viel het koninkrijk in twee gebiedsdelen. Een van die gebiedsdelen was Judea. En die kende ook een koning. Laten we eens kijken naar een van die koningen. Koning Uzia. Daar kunnen we lezen in het boek, Bijbelboek 2 Kronieken, hoofdstuk 26. Kijk, Uzia was een jonge kerel. Slechts 16 jaar oud en door het volk tot koning gekroond. Omdat zijn vader werd gedood na een samenzwering. En daar zit je. 16 jaar. Jong. Geen ervaring en een koning. Met al die vijandelijke landen en volk om je heen. En wat deed deze jonge koning? Net zoals wij dat nu doen. Als wij ons onveilig voelen in deze zonde ondergedompelde wereld. Wij zoeken Jezus op in gebed. En dat deed Uzia ook. Zo lezen we in vers 4 van 2 Kronieken 26. Dat hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Zolang hij onderwijs volgde bij Zekaria. En net zolang als Uzia God volgde, maakte God hem voorspoedig. Uzia wist het antwoord op de volgende vraag. Wie is de machtige koning der Heer? Je kent het gevoel wel. Pas gedoopt, een wonder of een wonderbaarlijke ervaring gehad met God. En het gaat fantastisch in je leven. Zolang je met Bijbelstudie bezig bent, de kerk bezoekt, God opzoekt in gebed, dan weet je wie je koning is. Als je het leven van Uzia bestudeert in hoofdstuk 26, zie je tal van wonderen. Een jonge jongen die zich staande wist te houden, doordat God hem zegende in zijn werk, werd hij beroemd, zelfs in het machtige Egypte. Het land werd vruchtbaar, het volk was gelukkig. Heerlijk is het niet, als de Heer actief bezig is in leven. Ondanks de strijd en zorgen om je heen, gaat alles voorspoedig in je leven. Wonderen gebeuren. De zegeningen die je ontvangt zijn talrijk. Uzia deed immers de wil van God. En dat is goed. Welgevallig en volkomen. Het leger van koning van Uzia werd voorzien van het beste van het beste. Maar het hield ineens op. Zo kunnen we lezen in vers 15 van 2 Kronieken 26, het tweede gedeelte. Daar staat, wijd en zijd verbreidde zijn roem van Uzia, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snoot handelde en ontrouw werd jegens de Heere zijn God. Door de tempel des Heeren binnen te gaan om het reukofferaltaar en het reukwerk te ontsteken. Iets wat alleen maar door de priesters mocht gebeuren. Hoe kan iemand die zo gezegend is door de Heeren tot de Heeren terug toekeren? Hij werd immers, zo zegt de Bijbel, wonderbaar geholpen. Hoe vaak in ons leven worden wij niet wonderbaar geholpen? Hoe vaak helpt de Heeren ons? Met een nieuwe baan. Omdat je gepest werd. Of zodat er eten op tafel staat. Zelfs als je moeite hebt om de centjes bij elkaar te vergaren. Koning Uzia vergat in zijn loop van zijn leven het antwoord op de volgende vraag. Wie is mijn machtige koning? Althans, misschien niet vergeten, maar hij gaf een ander antwoord. Koning Uzia was volgens Uzia de machtige koning en niet God. Uzia werd gemoedig. En de Heer kan in zijn leger niet mensen hebben die zichzelf belangrijker of belangrijker vinden dan de koning met de hoofdletter. Je bent loyaal of niet. Je kiest voor God of niet. En Uzia heeft zijn keuze gemaakt. Hij vond zichzelf zo belangrijk dat hij het reukofferaltaar wilde aansteken. Iets wat alleen maar voorbehouden was aan priesters. Hij werd zo boos, zo kunnen we lezen in vers 19, dat hij plotsklaps ziek werd. Hij werd melaats. Een verschrikkelijke huidziekte en uiteindelijk moest hij het paleis verlaten. De daden van Uzia waren niet zuiver. En dan vraag ik die wij aan onszelf moeten stellen, hoe is het met onze daden? Zijn wij vergeten wat de Heer voor ons heeft gedaan? Er is een liedje die zegt, tel je zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Het is belangrijk om niet te vergeten hoe de Heer ons in de strijd van het leven heeft geholpen. Als je een goed soldaat bent, dan onthoud je alle kleine overwinningen met Christus in je leven. Handel niet als Uzia. Wees er zeker van dat in je leven je het antwoord weet op de volgende vraag. Wie is mijn liefdevolle koning? Het tweede punt welke Psalm 24 aanhaalt van de mensen die de berg mogen beklimmen zijn, en is het volgende, degene die een zuiver hart hebben. Een zuiver hart duidt je geweten aan. Een soldaat die in een leger strijdt, maar doet alsof, is een gevaar. Een gevaar voor zichzelf en een gevaar voor zijn medesoldaten. Want hij doet zich wel voor als een medestrijder, maar hij is in feite de gevaarlijkste tegenstander die je maar kunt voorstellen. Een echte wolf in schaapskleren. De bekendste wolf in schaapskleren was Judas Iscariot. Judas, een van de 12 discipelen die wandelden met Jezus. Hij deed dezelfde daden als de andere 11. Hij getuigde van Jezus als de andere 11. En net als de andere discipelen wist Judas het antwoord op de volgende vraag. Wie is mijn machtige koning? Net als anderen, de discipelen, kon Judas antwoorden, Jezus Christus van Nazareth. Alleen het was een ander soort koning die Judas in gedachten had. Judas wilde een machtige koning, maar niet eentje om de armen te eten gaf, niet eentje die de zwakken in de samenleving hielp. Nee, Judas, die de wonderen van dichtbij aanschouwde, Judas wilde een ander soort koning. Iemand die de overheersers van die tijd, de Romeinen, een lesje konden leren. En toen Jezus niet deed wat Judas gedacht had, probeerde hij Jezus over te halen om toch te strijden tegen de Romeinen. Maar Jezus deed niets. En Judas schrok van zijn list. Hij had iets anders in gedachten. Veel mensen hebben een bepaald beeld van Jezus. Wellicht een eigen gecreëerd beeld. Behoed jezelf tegen een andere voorstelling van Jezus en laat je leiden door het woord van God en de Heilige Geest alleen. Wees geen Judas. Verlaat of verraad God niet als hij niet doet in uw leven wat u in gedachten had, wat u gewild had. Veel mensen verlaten de kerk omdat God ze niet meteen geneest. Omdat ze niet meteen krijgen voor datgene wat ze gebeden hadden. Het is voor ons vaak moeilijk om te begrijpen wat de wil van God is. Denk eens terug wat ik eerder aanhaalde over de wil van God. Het is goed, het is welgevallig, het is volkomen. Waarom zou je nog willen twijfelen aan wat God met je voor heeft? God heeft het beste met je voor. En als Judas een goede voorstelling had van Gods wil, had hij nooit Jezus verraad. Dan waren zijn ogen opgegaan en open gegaan voor die machtige koning. Laten wij niet de fout maken als Judas. Als je problemen hebt in je leven, of je ziet ze niet zitten, doe jezelf deze test aan. Wat is het antwoord op de volgende vraag? Wie is de overwinnende koning der ere? En wat is je antwoord dan? Is het God? Of? Twee voorwaarden om de berg van de Heere te bestijgen, zoals Psalm 24 zegt, is handelen met je daden, maar ook met wat je hart ingeeft. Een soldaat in het leger wordt klaar te staan. Hij kent zijn missie, hij kent zijn doel, hij zal strijden zoals iedere leider dat aangeeft en zijn motieven van handelen zijn puur. Alleen dan kan een soldaat een bijdrage leveren aan de overwinning. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Maar Psalm 24 gaat in vers 4 verder dan degene met zijn ziel op valsheid richten of iemand die bedriegelijk zweert. In het hedendaags Nederlands zou je zeggen, iemand die niet hypocriet is en gedrag vertoont, of met mooiere woorden een valse getuigenis afgeeft. Je kan dit op twee manieren zien. Als individu, maar ook als kerkgemeenschap, als collectief. Laten we eens kijken naar onze persoonlijke relatie met God. Als soldaat in het leger niet eerlijk is met zijn leidinggevende, dan kan de leider niet anders doen als er iets in is en je het verbergt. God weet echter waar we hebben gehandeld, maar ook waar we fout zijn gegaan. God wil onze fouten vergeven en als God daarom vragen, zal hij dat ook doen. Maar dan ga ik alleen maar om momenten voor in je leven wanneer je fouten en problemen voor God brengt. Nu is de vraag hoe je omgaat met de zegeningen van God. Laten we eens kijken naar Lucas 17, vanaf vers 11. Jezus was op weg met zijn discipelen naar Jeruzalem. En hij was op doorreis de Samaria en Galilea. En Jezus kwam 10 melaatsen tegen. Die verschrikkelijke ziekte waarbij je huid allerlei pijnlijke zweren en bulten krijgt. Je zou het als het ware het HIV of de AIDS van die tijd kunnen noemen. Mensen die echt genezing nodig hadden. Ze zien Jezus. Ze kennen zijn wonderwerken. En roepen in vers 13 van Lucas 17. Jezus, meester, heb medelijden met ons. En Jezus hoorde de smeekbeden. En genas hem terstond. En vermaande hun naar de priesters te gaan. Dolblij waren ze. Jezus had ze genezen. Een wonderdaad. Toch kwam er maar eentje terug. Van degene die genezen werden, van die 10, die God alle eer gaf. Hoe vaak doet Jezus niet wonderen in ons leven? We zijn zo blij voor Jezus en watgene wat hij doet, dat we met zijn zegeningen ervan doorgaan. We zijn zo blij voor het wonder, dat we de wondergever vergeten. Hoe gaan we om met de zegeningen van God? De vragen die Jezus aan die ene man stelde, geldt ook voor ons op dit moment. Lees maar eens met me mee vanaf vers 17. Jezus was onder de indruk van de lofprijzen van die ene ex-melaatse. Jezus zei tegen hem, zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren naar God om de eer te geven dan deze vreemdeling? En toen zeide Jezus tot hem, sta op, ga heen. Je geloof heeft je behouden. Geven wij wel een goede getuigenis aan onze naasten? Geven wij wel God de eer voor al de wonderdaden, hoe klein ze ook mogen lijken? Bent u de vreemdeling in deze wereld die zegt, wie is toch die machtige koning die tot ons spreekt en zegt, sta op, ga heen, je geloof heeft je behouden. Psalm 24 vers 5 spreekt over de zegeningen die je ontvangt als je met de Heer op stap mag gaan. En een leger is niet een individu, doen we samen. We kunnen alleen gezamenlijk ten strijde trekken als we elkaar respectvol behandelen. Immers zijn we niet alle leden van het lichaam van Christus, met Christus aan het hoofd. Zoals Paulus schrijft in de brieven aan de Corinthiërs, 1 Corinthiërs 12. Als wij niet op elkaar en tezamen met Christus kunnen bouwen, dan zou de strijd die wij voeren tegen de duivelse machten en overheden onnodig slachtoffers maken, omdat de troepen niet met elkander de rijen sluiten. Hoe kan je leger gezamenlijk de strijden aangaan als er onenigheden zijn onder elkaar, als er ruzie of verborgen problemen hebben? Het is de plan van Satan om ons te ontmoedigen door problemen op te werpen. Er is een oud plan wat veel soldaten kennen en die luistert naar verdeel en heers. Satan probeert gezinnen uit elkaar te rukken, probeert de kerk uit elkaar te trekken, probeert de samenleving te ontwrichten. Als wij niet als één front achter onze koning staan, dan geven wij Satan vrij spel. Laten wij de boos niet de kans geven om ons leven te ontwrichten. Wij hebben toch een machtige koning. We hebben toch een koning Satan heeft verslagen. En niet door kogels of bommen en granaten. Niet door zwaarden of brandende pijlen. We hebben een koning die gewonnen heeft met zijn vergoten bloed. Jezus is voor onze fouten gestorven. Hij heeft voor onze strijd gestreden. En hij zal ervoor zorgen dat iedereen die zich houdt aan de lijfspreuk, waarmee de drie engelen boodschap eindigt, behouden thuis zal komen. Want hieruit blijkt de volharding der heiligen. Dat zijn degenen die de geboden van God en het evangelie van Jezus Christus bewaren. Wij zijn, en dat zegt Johannes op Patmos in de Openbaring 14 vers 12. Als wij niet met elkaar praten over wat elkaar dwars ligt, in ons gezin, in onze kerk, in de samenleving, als wij niet de vriendelijke, liefdevolle manier elkaar vergeven, dan zal de Heer ons als gezin, gemeente en samenleving zegenen en bekleden met de gerechtigheid van zijn liefde. Dat is als wij zijn wil in blijdschap en vreugde willen volgen. En wie zijn toch die mensen die God zegent? Wie zijn toch de mensen die de berg des hemels beklimmen? Dat zijn de mensen die naar hem vragen. Zo zegt David in Psalm 24 vers 6. Het is bidden en zijn aangezicht zoeken die de God van Abraham, Isaac en Jacob willen volgen. Behoren wij tot dat geslacht? Mogen wij gerekend worden tot dat machtige leger met die wonderbare koning? Psalm 24 is een prachtige psalm die duidelijk antwoord geeft op het antwoord wat wij moeten hebben op de volgende vraag. Wie is de barmhartige koning der ere? De machtige koning der ere is degene die hemel en aarde gemaakt heeft en al wat erop leeft geschapen heeft. Zijn leger is machtig en heeft een einddoel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wie mag aan dat leger meedoen? Degene die rein zijn in hun dagelijkse handel en wandel. Degene die zuiver in zijn geweten en juist godsdienst hebben. Degene die een oprecht getuigenis geeft en wandelt zoals Christus gewandeld heeft. Deze mensen ontvangen een zegen. Deze mensen zijn op zoek naar Gods wil. Dat zijn de mensen die God opzoeken in gebed en zijn aangezicht willen aanschouwen. Beste broeders en zusters, binnenkort, jongens en meisjes, gaan de hemelse poorten open, de aloude poorten. De Heer komt in al zijn majesteit op de wolken des hemels naar deze aarde terug om ons mee te nemen. Wat zal de wereld zeggen? Wie is de koning der ere? En wat mogen wij als gelovigen antwoorden? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Als u problemen heeft in uw leven, of u vraagt hoe u ervoor staat in uw dagelijkse strijd in het leven, stel jezelf de volgende vraag en bedenk welk antwoord je hierop hebt. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk in strijd. Geef je zorgen en je problemen aan hem. Hij heeft keer op keer bewezen dat hij al onze problemen kan en zal overwinnen. En sluit u aan bij de rijen van het hemelsleger. Laat uw gedrag en uw gedachten vernieuwen door hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Miljoenen over heel deze aardbol hebben gekozen voor een overwinnend leger. Een leger die niet strijdt met wapens, bommen en granaten, maar een leger die strijdt bij Gods woord. Die het voorbeeld van Christus liefde volgt en die zich laat leiden door de Heilige Geest. Het is niet een uitdaging voor uzelf om de levende deel uit te maken van het strijdend leger. En wat zeggen wij tegen onze omgeving? Wij gaan naar een betere plaats. Wij geven ons leven voor een betere zaak. Onze beloning is in de hemel. Wil jij niet met mij meegaan? Wij gaan naar een betere plaats. Hef je hoofd omhoog, want daar woont de machtige koning. Wij gaan naar een veel betere plaats. Kom op, keer je van je weg zonder doel en volg Gods waarachtige eindbestemming, daar in de hemel. Want daar in de hemel is liefde oneindig. Het is voorbereid voor jou en voor mij, wil je niet mee. Broeders en zusters, jongens en meisjes, daar zijn paarden witte poorten. Daar waar de straten vergoud zijn. Daar waar zijn glorie de lucht verlicht. Daar wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Waar we zullen knielen voor zijn troon van genade en roepen, heilig, heilig, heilig. Waarbij het antwoord zullen zien op onze vraag, Wie is de machtige koning? En wij zullen zingen uit het koor van geredden. De Heere, sterk en geweldig. De Heere, sterk in strijd. Hij is de Heere de Heerscharen. Hij is de koning de Heere. Zijn wil is goed, volkomen en welgevallig. En zijn belofte houden stand. Want hij die in ons woont, is bij machten veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Volg hem, kies voor hem, voor zijn leger. Want Jezus Christus is de machtige koning der ere en hij komt spoedig terug. Amen.